ontzettend leuk dat je er bent.
Ja, leuk om hier te zijn. Dankjewel. Leuk om jullie te zien ook. Vooral. Ja.
Kun je de eerste dagen herinneren, René, van het Centraal Corona Centrum?
Ja, zeker. Met name de tijd daarvoor dat we besloten hebben om dat centrum te gaan opzetten. Want toen waren we al een paar keer bij elkaar geweest als crisisteam. En met elkaar te bedenken hoe we deze crisis tot een goed einde zouden brengen. En vooral de zorg voor de burgers in het Gooi natuurlijk goed te regelen wat betreft hoestklachten en koorts. We hadden met z'n allen het gevoel, en dan zit je dus met 9 à 10 man om de tafel, dat je constant achter de feiten aan het aanlopen was. En op die zondag, volgens mij was het 15 maart even uit mijn hoofd, toen hebben we gezegd laten we een slag maken en vooruit gaan denken. En dat is het moment geweest dat we hebben gezegd we gaan het voor de regio in één keer goed regelen. En iets neerzetten wat 24/7 gaat draaien. En ja. Daar is het CCC eigenlijk uitgeboren.
En als je nu terugkijkt op die periode, hoe heeft het Gooi dan de coronacrisis doorstaan?
Nou ja, eigenlijk heel goed. Als je naar de cijfers terugkijkt, hoe we er nu voor staan en wat we hebben meegemaakt. Ja, dan is het een wit vlekje in Nederland gebleken. Want heel veel coronapatiënten hebben we hier in het Gooi eigenlijk niet gehad. Dus wat dat betreft is het heel goed afgelopen.
Ja, gelukkig. Misschien ook door die maatregelen. Maar natuurlijk is het altijd... je moet dan toch even de vraag stellen als je terugkijkt. Hebben we niet te overdreven gereageerd? Misschien hadden de maatregelen ook wel iets minder gekund. Waren we er ook goed uitgekomen?
Ja, ik denk het wel. In ieder geval het aantal cabins had wel minder gekund. Ik denk dat het in ieder geval goed is geweest dat we iets centraals hebben opgezet. Zodat het voor iedereen ontzettend helder en duidelijk was waar ze terecht konden. En nogmaals, 24/7, dat was niet overal in Nederland op die manier geregeld. En ik denk dat een hele goede zet is geweest. Toen konden we gewoon niet bevroeden dat de cijfers achteraf wat meevielen. Maar als je de cijfers in Brabant op je af zag komen, ja, dan waren we toch wel ontzettend bang dat hier in het Gooi natuurlijk dezelfde kant op zou gaan.
Hebben jullie ook nog mensen uit Brabant gehad? Want er zijn er een aantal verspreid, hè, over de ziekenhuizen.
Ja, in het ziekenhuis in Ter Gooi zijn er inderdaad een aantal mensen uit Brabant opgenomen op de intensive care. Ja, zeker.
Ja. Wat heb je nu achteraf gezien? Wat heb je geleerd van deze periode?
Vooral om rustig te blijven. Dat is les 1. En wat ik vooral geleerd heb is om bij elkaar te gaan zitten en creatief na te denken. Even los te laten de gedachten die je altijd als huisarts... ben je natuurlijk altijd met het hier en nu bezig. Je wil probleempjes oplossen die zich nu aandienen. Voor ons is het een hele klus om vooruit te denken. En dat is wel een mooie leerles voor mij in ieder geval om dat los te laten en verder in de toekomst te durven kijken.
Ja, ja. Zijn we nu ook goed voorbereid op een tweede golf met de lessen die we hieruit geleerd hebben? Nou, hebben eigenlijk jullie helder van dit zouden we wel weer zo doen, dit zouden we misschien anders doen?
Nou ja, alles staat er nog. Hè. De cabins staan nog bij Ter Gooi in Blaricum. En we kunnen het zo weer oppakken en opstarten als we dat willen. We hebben besloten ze in ieder geval de zomerperiode te laten staan. Het draaiboek ligt er. We weten hoe het moet, zou ik bijna zeggen.
Je hebt genoeg materiaal liggen.
Ja, zeker. Ja.
Daar is ook wel eens een tekort aan geweest. Hè, in het begin.
Ja, vooral in het begin was dat wel een hele klus inderdaad. Ja. Om dat goed bij elkaar te krijgen en om daar zuinig mee om te sporen. Dat was ook een van de redenen, hè, om het centraal te regelen. Om juist zuinig te zijn met die beschermingsmiddelen.
Ja, ja. De reguliere zorg heeft hier toch wel onder geleden. Hè? Loopt dat nu weer als voorheen?
Ja, nou ja, bijna als voorheen. Door de 1,5 meter maatregel kunnen we gewoon de capaciteit niet halen die we voor die tijd deden. Het aantal mensen wat ik op een dag zie is denk ik 70-80% van daarvoor. Omdat als ik er meer ga zien, dan vinden de opstoppingen plaats in mijn wachtkamer.
Ja.
En dan botst iedereen in de gang tegen elkaar. En dat is nou precies waar je die mensen voor wil beschermen. Dus dat lukt gewoon niet. Dus dat zal zo lang duren als totdat er een vaccin is, vrees ik. Maar het geeft ons juist ook de gelegenheid om eens na te denken welke mensen wil je nu wel zien en welke mensen kunnen wachten.
Ja, er zijn dingen ook permanent veranderd. Dat consulten standaard meer telefonisch gaan plaatsvinden bijvoorbeeld?
Absoluut, ja. Absoluut. Ik denk dat we veel meer oplossen telefonisch of via beeldmateriaal. Heel veel patiënten van mij sturen fotootjes op van bijvoorbeeld van huidafwijkingen. En dat lossen we op die manier op. En ik denk dat dat de blijver is, inderdaad.
Ja, en dat is misschien iets dat op termijn toch wel gebeurd was, maar misschien nu versneld is, in de stroomversnelling is geraakt.
Ja, dat gevoel hebben we wel met z'n allen. Wij zijn als huisartsen toch best wel een beetje terughoudend in al die nieuwe dingen. En vinden het gemakkelijk om in dezelfde tempo en gewoontes door te draaien.
Ja. Ja.
Maar dit heeft ons wel gedwongen om nieuw te denken, zal ik maar.
Kijk er anders tegenaan, hè? Ik las gisteren in de krant, in het Parool, dat het virus kan muteren naar een bepaalde periode. Maar dat heeft toch ook invloed op de ontwikkeling van een vaccin, denk ik dan?
Ja, muteren moet je niet te veel bij voorstellen. Het zijn een aantal eiwitjes op het virus wat dan verandert. En het vaccin zal inspelen op grotere onderdelen van het virus. Dus ik denk dat het voor het virus niet heel belangrijk zal zijn.
Okay, maar
het is absoluut waar, ja.
En heeft deze hele crisis nou op jou als privépersoon ook invloed gehad?
Nou, ik denk net als bij iedereen dat je eens na gaat denken hoe kwetsbaar je eigenlijk bent. En dat hadden we toch een half jaar geleden toch echt niet bedacht.
Ja.
Dat dit, sterker nog, toen het in China was, hadden we het nog niet bedacht hier. Die kwetsbaarheid die komt bij iedereen, denk ik wel aan. En ook bij mij, ja, zeker.
Ja, we merken het ook aan de vakantieboekingen nu, hè? Toch mensen toch heel voorzichtig.
Ja.
Wanneer had je voor jezelf zoiets van, dit zou wel eens groter kunnen worden dan ik dacht? Was dat toen na carnaval of toen de mensen uit Italië terugkwamen?
Ik was in Oostenrijk op vakantie. En toen zeiden wij nog met familie, zeiden wij nog tegen elkaar, gelukkig zit het aan de andere kant van de bergen. Ik kan me dat nog goed herinneren. En toen werd ik 2 dagen voor vertrek gebeld door mensen hier uit de regio en dat we met het crisisteam bij elkaar zouden komen en of ik dat wilde voorbereiden, want ik ben de voorzitter van het crisisteam. Dus ik heb dat vanuit Oostenrijk zitten voorbereiden. En toen kwam toch wel het besef, moet je nagaan, hè, hoe laat eigenlijk. Mm-hmm. Zelfs voor iemand waarvan je nu denkt van, je zou het toch beter moeten weten. Toen kwam toch wel het besef dat het wel heel dichtbij gekomen
was. Ja. Nou, ik heb nog een laatste vraagje. En wat wil je de luisteraar nog meegeven?
Nou, de 1,5 meter, denk ik. Ik denk dat
volhouden.
Absoluut volhouden. En ik denk dat we dat al heel goed doen hier in Nederland. Dus wat dat betreft, complimenten aan iedereen dat die 1,5 meter zo goed wordt nageleefd. En vergeet de handen wassen niet. Want ik denk dat dat ook een hele belangrijke is.
Ik denk dat we dat allemaal wel doen. Hè? Dat zie je zoveel om je heen.
Ja.
René Batenburg, dank je wel. Nogmaals. En die tweede golf die doen we gewoon niet. Hè?
Nee, ik stel voor dat we elkaar in andere omstandigheden tegenkomen.
Heel
lijkt
goed.
Me veel beter.